Genesis 39. Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van Farao, de overste lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had gesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in het huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over en met hem naast zich bemoeide hij zich nog enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. En ze zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in het huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en een omgang met haar te hebben. Op een zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar hand had achtergelaten en naar buiten gevlucht was, riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen, zie toch, hij heeft een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met luide stem geroepen. En toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, vluchtte en liep naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem in deze voege, die Hebreeuwse slaaf die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf met mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. En de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken.
zijn gisteren geëindigd met het feit dat Jozef voorspoedig was in het huis van Potifar. En wat ik zo bijzonder vind is dat we vaak voor onze baas werken. En dat is de praktijk. We doen ons werk voor onze baas. Maar wie is onze baas? En we kunnen vaak op een manier, ik ben zelf werkgever, op een manier ons werk doen. En ik ben zelf ook werknemer geweest. Dus ik weet ook hoe je in het leven staat. En dat hebben we allemaal. Maar hoe vaak hebben we wel niet kritiek op onze baas of op ons werk of op onze collega's? En hier vinden we een Jozef die toch, denk ik, op een hele andere manier zijn werk deed. En het mooie is dat dat opviel. Hij was voorspoedig. Wil dat zeggen dat je alles maar moet pikken van je baas? Nee, echt niet. Nee, je mag niks pikken, dat sowieso al niet. Dat is een hele goede grap. Maar ik bedoel het even in een andere vorm. Soms zijn er dingen die je misschien wel van je werkgever moet doen, die totaal in conflict zijn met datgene wat jouw geweten jou zegt. En dan spreek ik uit eigen ervaring. Ik heb kortere tijd eigenlijk, want zo lang was het niet, voor een jachtwerf mogen werken. En het vervelende was dat ik daar de inkoop deed. Dat was wel leuk hoor, die inkoop was leuk. Maar het vervelende was dat er facturen voorbij kwamen, die moest je aftekenen. En ik wist wat er aan boord ging van die schepen. En het was dus ook op een gegeven moment zo dat ik zei van, hé, maar jongens, dit is echt niet aan boord gegaan van een schip. Het is een heel mooi luxe bankstel. En ik wist ook waar het naartoe gegaan was. En ik zei van, beste jongens, dit teken ik niet. En weet je wat dan het frappante is? Dan is het in één keer, dan ben je in één keer een maatjes niet meer. Dan moet je in één keer heel duidelijk zeggen van, en hier komt mijn geweten in conflict met dat wat mijn baas wil. Nou, het heeft ook niet zo heel erg lang meer geduurd. Toen ben ik daar weggegaan, want het kon niet meer. Dat is de praktijk. En ik denk dat we allemaal in ons leven dergelijke praktijken meemaken. Maar wat zo mooi is, ik kreeg gisteren een briefje in mijn hand gedrukt. En ik denk dat we allemaal die ervaring hebben. En we willen het praktisch houden. Dat we een Jozef hier zien die heel strikt te werk ging. Maar wat nog mooier is, en die tekst wil ik toch ook voorlezen, want daar staat onder, mag ik dit als een persoonlijke belofte zien? En ik denk dat dat wel zo is. Ik wou graag met u, en dat briefje heb ik in de handen gedrukt gekregen van een zuster van ons, uit Jesaja 66. En ik denk dat dat een hele treffende is, die ons ook mag steunen in de praktijk van elke dag. En mag dienen. Vers 14. En dan begin ik ergens middenin. De hand des Heren zal zich aan zijn knechten doen kennen. En daar stop ik. De hand des Heren zal zich aan zijn knechten doen kennen. En hoe mooi is het dat als wij, net als hier bij Jozef, zien dat de hand des Heren zich, ja, door Jozef aan zijn werkgever liet kennen. En hoe mooi kan dat ook voor ons zijn? En ik denk dat dat wel degelijk geldt ook voor ons. Dat we, wanneer we voor de Heer Jezus kiezen, en dat is geen welvaartsevangelie, hè? Dat als wij voor de Heer Jezus kiezen, hij ons misschien door diepe dalen laat gaan, net zoals een Jozef, maar dat hij het uiteindelijk dient. En ik denk dat dat heel belangrijk is tot zijn verering. Mijn opa zei dat, geloof ik, Bert. Ik weet het niet meer helemaal precies, maar ik heb het wel gehoord. Als wij ons werk doen, dan mogen we erover nadenken dat de Heer Jezus over onze schouder meekijkt. Dus hij is onze werkgever.
trouw wordt altijd op de proef gesteld. Door allerlei soorten verleidingen. Het is ja een klassiek voorbeeld hier van Jozef met het oog op verleidingen van seksuele aard. En hoe Jozef daarop reageert en dat we natuurlijk wensen dat we daar allemaal zo op reageren. Heel praktisch, de verleiding tot seksuele omgang, die komt behoorlijk vaak voor, ook op de werkvloer. De gedachte van de directeur die er met zijn secretaresse vandoor gaat, die is niet alleen maar een gedachte, maar dat gebeurt in de praktijk. Gebeurt ook op scholen. Het gebeurt als je, ook als je natuurlijk ontrouw bent, maar ook als je trouw bent, komt de verleiding op je af. Want Jozef, die is, moet daar in het huis zijn, gewoon om zijn werk te doen. En dan komt de vrouw van Potifar bij hem. Er is een gezegde, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ik heb daarop een variant bedacht. Je bent een rund als je met porno stunt. Is een variant die er hoop ik nu ingaat. En niet alleen voor de jongeren, ook voor de ouderen. Je bent een rund als je met porno stunt. Als je denkt van, ja, dat kan ik net nog eventjes bekijken. Want dit gevaar van verleidingen van seksuele aard is natuurlijk niet iets van alleen maar 17, 18-jarigen. Er zijn heel wat gelovigen op oudere leeftijd. Die stiekem achter de computer duiken om porno te kijken. En vooral als een vrouw dan naar bed is alvast. Dit zijn bommen onder de maatschappij. Landmijnen van die onzichtbare, waar gewoon de hele maatschappij aan kapot gaat, ontwricht wordt. En ik denk dat deze geschiedenis van Jozef, er is nog veel meer van te vertellen. Ik denk dat we er gewoon over moeten praten, want we hebben er allemaal mee te maken. Hier kun je niet omheen, hoef je natuurlijk niet helemaal uit te gaan diepen. Maar Salomo, en we moeten even naar Spreuken 7. Dat is vast een klein voorschot op de Bijbelbespreking in Vrouwenpolder, waar we over Spreuken hebben. En waar we, zo de Heer wil, volgende week maandag met Spreuken 7 verder gaan. Maar in Spreuken 7, daar vertelt Salomo aan zijn zoon over een situatie waarbij hij zijn zoon tegen slechte vrouwen waarschuwt. En dat betekent dus, dat vind ik ook zo belangrijk, Salomo, die had een open oog. Die wist gewoon wat er in de wereld omging. En die zei in elk geval niet, jongen, jij bent zo'n lieve jongen, hoef ik jou niet over te waarschuwen, want dat zal je niet gebeuren. Je hebt ouders die denken, mijn kind, nee, dat zal die nooit doen. Nou, grote sufferts heb ik ook niet gezien. Dat zijn ook runderen. Die stunten. Kinderen zijn tot alles in staat. Ik ook. Of, laat ik het zo zeggen, omdat ik in alles tot alles in staat ben, is mijn kind dat ook. Salomo wist dat. En Salomo, die gaat tegen zijn zoon zeggen in vers 6 van hoofdstuk 7, wat hij heeft waargenomen. Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op. Nou, dan gaat het zo verder. Die jongen die krijgt een vrouw op zijn pad. In vers 10. En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. En ze heeft een heel verhaal. En dan in vers 21, zij haalde hem over door haar grote overredingskracht. Ze verleidde hem door het gevlei van haar lippen. Meteen ging hij achter haar aan En daarom dacht ik eraan, zoals een rund ter slachting gaat. Je bent een rund als je met porno stunt. Ik herhaal het nog een keer, maar die moet erin. Elke keer als je daarmee te maken krijgt, van hoort, breng hem erin. Want het moeten waarschuwingssignalen worden. Jozef heeft daar totaal anders op gereageerd. Jozef is gevlucht. Die is niet bij die vrouw gebleven. Deze jongen, als je, dat moet je gewoon lezen, maar Salomo is wijs. Een wijze Salomo, die heeft dat gezien, hoe dat zich ontwikkeld heeft. En heeft ook gewoon, zoals zijn zoon vertelt, ouders, praten we met onze kinderen hierover. Gewoon heel duidelijk, zoals Salomo dat hier doet. Gewoon open. Zo gaat het in de wereld. Dan hoef je niet de vuiligheid te gaan uittekenen, maar wel aangeven, dit gebeurt in de wereld. En dit is je uiteindelijke bestemming als je hierop ingaat. Salomo heeft het gedaan. Ten aanzien van zijn zoon. Jozef heeft gezegd, hier vlucht ik. Want we moeten vluchten. Jongelui, vlucht. Zoek geen situaties op waarin je in de verleiding komt. Een jonge man met wie ik een poosje contact gehad heb, die regelmatig in de valkuil van het kijken naar porno viel. Die heeft een paar pogingen gedaan om daarvan af te komen. In de eerste plaats maar niet meer mijn laptop mee naar mijn slaapkamer. Toch weer steeds in de fout. Uiteindelijk maar filternet aangeschaft. En dat is gewoon even een tip. Filternet kan in elk geval een behoorlijke blokkade zijn. We kunnen dat ook aangeven aan onze kinderen. Filternet zou niet gek zijn. Als je voor jezelf ervaart, is een probleem bij mij. Het is belangrijk dat wij ons realiseren dat dit een enorme verleiding is voor talloze mensen. Talloze gelovigen. Voor ieder van ons. Dus moeten we luisteren naar het onderwijs van Salomo. Dus moeten we luisteren ook naar de lessen die Jozef ons leert. Als je trouw bent, word je verzocht. En als er iets komt op je weg van verleiding, moet je vluchten. Je kunt niet weerstand bieden tegen iets wat een appel doet op je vlees. Daar moet je vluchten. Er staan teksten, ga ik nu niet doen, over waar je moet vluchten en waar je weerstand moet bieden. Maar hier moet je dus vluchten. Hier moet je zo ver mogelijk weg zijn. Voor die jonge mensen, ook voor die verkering hebben, verloofd zijn, nog niet getrouwd zijn, hou je altijd op te midden van gelovigen. Zoek bescherming ook daartegen. Jozef was trouw. Jozef was op een bepaald moment alleen, dan komt de verzoeking en Jozef vlucht. Waarom? Hij zegt, hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Het gaat vooral om de relatie met God, met de Heer Jezus. Want allemaal dingen verbieden en zo, ja, het moet wel, want Salomo waarschuwt ook, het moet ook. Maar we krijgen nooit de kracht om te vluchten als we niet een echte relatie met God hebben. Met de Heer Jezus hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord lezen. En dat onze omgang met de Heer Jezus opgebouwd wordt. Dat er ook in de gezinnen, in de echtparen, tenminste in de omgang met elkaar als man en vrouw, daar ook die openheid is. Weet mijn vrouw wat ik op internet doe? Altijd? Delen we dat? Is het die tola? Ja, dat noem ik open internet. Open internet is dat je open bent voor alles wat iemand aan je vraagt daarover. Heb je dat wel eens bekeken? Ik kan iedereen zeggen van, ik heb nog nooit een porno-site bekeken. Dan hoef je geen antwoord op de vraag over te geven, maar nog nooit. Kan gebeuren misschien, maar het is belijdenis, gelukkig. We kunnen altijd opnieuw beginnen. Maar het is zo belangrijk dat we open zijn in het gebruik van open internet. Jozef vluchtte. Dat bracht hem in de grootste nood. Maar het is een getuigenis wat tot op vandaag, 2015, duidelijke taal spreekt.
In een van zijn boeken van schrijver, romanschrijver Fenant van den Oever komt regelmatig de uitdrukking voor: gelukkig de man die geen vrouw van Potifar tegenkomt. Begrijpt u? Ik denk dat je niet zo gauw zo'n vrouw 1, 2, 3 tegenkomt, maar toch. De verleidingen zijn naast de deur, 2 muisklikken ver. En soms zijn we een rund. Tenminste, ik wel. Er zijn broeders die zijn meer als Jozef. Maar ik ben soms een rund. Laten we eerlijk zijn, met elkaar praten. Wees voorzichtig met wie je het doet. Anders, als je een fariseeën treft, dan is het middel erger dan de kwaal. Dat heb ik ook geleerd uit ervaring. Maar laten we eerlijk zijn. Mannen, broeders, jonge mannen, maar het gevaar is ook voor vrouwen. Tegenwoordig veel meer als vroeger. We hebben elkaar nodig. Jozef stond alleen en hij bleef staande. Hij vluchtte. Hij deed wat Paulus aan Timotheus schreef. Vlucht de hoererij. En hoererij is geen prostitutie. Hoererij betekent in de nieuwe vertaling, komt Otto vertaald ontucht. En ontucht is elke seksuele activiteit buiten het huwelijk van één man met één vrouw. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Alle seksuele activiteit buiten het huwelijk van één man met één vrouw is ontucht. In de oude vertaling hoererij. Dat heeft niks te maken met prostitutie. En mannen, jongens, we weten wel, het is zo dichtbij. Het gebeurt op de werkvloer. Het gebeurt in relaties, in vriendschaprelaties. Het gebeurt op vakantie. Het gebeurt ook op een camping als de Bethelt. Daar gebeurt het ook. Het is zo dichtbij. Laten we eerlijk zijn. Een vertrouwensman zoeken, een vriend. Of ik weet van een jonge man op de Hollandse eilanden, die heeft een afspraak met zijn moeder, dat zijn moeder elke paar dagen alle internetsite krijgt van zijn computer die hij heeft bezocht. Je kunt een afspraak maken met een vriend, of met je vader of met je moeder. Want het is nu eenmaal zo. Ook al weten we dat de Heer ziet alles wat ik doe. Overal waar ik naartoe ga. Overal waar ik kijk. En toch helpt het mij als ik een afspraak heb met een vriend. En gezegd heb en met hem een afspraak heb gemaakt van joh. Elke paar weken nemen we contact op met elkaar. En dan vragen we aan elkaar van hoe gaat het. En als het moeilijk wordt bellen we elkaar op. Of als een van ons uitgegleden is, dan bellen we elkaar op. En dan helpen we elkaar en dan bemoedigen we elkaar. Er is trouwens een schitterend boek over dit onderwerp uitgegeven in Nederland uitgegeven door Stichting Hartkrij. En dat heet Seksuele Slavernij van James Callaghan, als ik het goed zeg, Andries. Kan ik van harte aanbevelen. Deze schrijver is heel erg verslaafd geweest. En hij heeft er echt tegen gevochten. De kern van zijn verhaal is dit. Niet de zonde pamperen. En als je in de zonde valt, niet de schuld geven aan je vrouw of aan je ouders, aan je opvoeding. Of je bent zelf verantwoordelijk. Zonde zonde noemen. Wegdoen uit je leven. Het wegdoen uit je leven. Het benoemen, wegdoen, het tegenstrijden. Eerlijk zijn. En dan is hij daarna ook nog wel eens gestruikeld na zijn bekering. Maar hij heeft de strijd uiteindelijk wel gewonnen. Van harte aanbevolen. Seksuele slavernij, James Callaghan. Het is heel dichtbij. En we zijn niet allemaal als Jozef. Echt niet. Ik bewonder de broeders die het wel kunnen, maar ik ben soms een rund, ik zal het eerlijk zeggen. Maar we hebben elkaar nodig, laten we elkaar in helpen. Elkaar niet veroordelen, maar elkaar tot steun zijn. Door eerlijk te zijn. En ook in onze opvoeding met onze kinderen. Vlucht de ontucht. Maar als we struikelen, als het moeilijk is, laten we elkaar helpen, bemoedigen. En niet de zonde pamperen. Dat schrijft deze James Callaghan ook. Er zijn mensen, hij zegt, ken iemand die al 15 jaar om hulp gaat. En dan wordt er in gepraat met hem in de trant van, ach, ben je weer gevallen? Ja, het komt ook door je opvoeding of komt ook door je slechte ervaringen vroeger, enzovoort. Dat komt er nooit uit. Zonde zonde noemen. Veroordelen en wegdoen. En ermee breken. Heb je hulp nodig? Dat is zo. Eén belangrijk punt. Hij zegt, geef niet de schuld aan je opvoeding. Ook niet als je misbruikt bent. Gaat dan niet zeggen, ja, het komt omdat ik vroeger misbruikt ben. Daarom ben ik zo. Nee, ga er tegen vechten. Geef het zijn plaats en neem je verantwoordelijkheid. En noem zonde zonde. Breek ermee. Breng het in het licht van God. Geef ook je vrouw geen schuld. Geef ook je vrouw niet schuld. Maar vrouwen, wees ook hierin trouw aan de schrift. Er zijn ook christelijke vrouwen die eenzijdig hun man zich laten onthouden. Dwingen tot onthouding. Dat is ook onschriftuurlijk. Dat is ook niet goed. Maar, dat zeg ik even tussendoor, maar voor ons mannen geldt, en ik denk in de eerste plaats geldt toch wel, je bent zelf verantwoordelijk. Jij moet ermee breken. Jij moet veranderen. En we kunnen geholpen worden. We kunnen erover praten. Dat was 40 jaar geleden voor echt veel moeilijker. Zoek iemand die je vertrouwen kunt. Praat open, bid met elkaar en maak afspraken. Ik vind het fantastisch dat die jongen met zijn moeder afsprak van mam, ik heb een programma gevonden en daarin kan ik 1 of 2 keer in de week aan u laten, aan u opsturen alle sites die ik met mijn computer heb bezocht. Dat kan een enorme steun in de rug zijn. Nogmaals, wij weten dat de Heer alles ziet en toch kan het helpen als we weten, ik moet straks mijn vriend, mijn broeder, mijn vader, mijn moeder onder ogen komen om hierover te spreken. Geef de Heer u en mij genade om in deze strijd tegen deze verleiding staande te blijven en te overwinnen.
Gewoon een praktische opmerking. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je persoonlijk een relatie met de Heer hebt. Je kan allerlei kunstmatige dingen ondernemen, maar alleen een relatie met de Heer zal uiteindelijk je bewaren. Zowel jongen als meisjes, man en vrouw. Dat wil ik nadrukkelijk zeggen in verband met wat ik daar nog op laat volgen. Want dat is het belangrijkste. Maar, nou, het is al herhaald, het is al gezegd, maar nogmaals, ik denk dat het erg goed is dat je computergeschiedenis na te zien is als je huisgenoten hebt, dat die dat na kunnen zien. Dat je niet incognito aan het surfen gaat. Doe dat niet. En dat de anderen vrij zijn om na te kijken, waar ben ik geweest, waar ben je geweest? Ik denk dat dat een hele zinvolle tip is. Een andere tip is, ik heb daar geen aandelen in. Ik maak ook niet deel uit van die christelijke richting waar dat voornamelijk gebruikt wordt. Maar we hebben het gehad over filternet. Als je nou toch iets praktisch wil gebruiken, dan valt het ook nog te overwegen om klikschreef te overwegen. Wat ik ervan weet is dat het nog wat strenger die maatstaven hanteert dan Filternet. En mocht je daar problemen mee hebben of je daarvoor in willen dekken, is dat wellicht ook nog in dat geval een mogelijkheid. En onderzoek welke het beste is.
Jozua, hoofdstuk 24, 1 vers. Ik vond dat vers op de computer van een bovenschoolsdirecteur, waar ik wat aan moest prutsen in mijn baan van destijds. Hij had het als een stickertje op zijn computer geplakt. En hij had één letter veranderd. Er staat in Jozua 24 vers 18 middenin. Ik bedoel vers 15 aan het eind. Dat heb je als je veel streepjes in je Bijbel zet. Maar ik en mijn muis, wij zullen de Heere dienen. Soms helpt dat.
Ik wou ook een opmerkelijke tekst lezen uit Amos 6. In Amos 6, vers 6. Die uit plenkvaten drinkt vol wijn en met de voortreffelijkste olie u zalft, maar om de verbrekingen van Jozef u niet bekommert. Ik denk dat hierin de Heilige Geest spreekt in een tijd waarin de mensen zich geen zorgen maken. Alles goed gaat, de dingen van de wereld beleefd worden en genoten worden. En dan zie je eigenlijk een verbolgenheid van, denk ik, wat in Gods woord, dat de geest van God spreekt dat die mensen geen rekening houden met de verbreking van Jozef. We weten dat in de wereld, wat in de wereld is, de begeerte is van het vlees, begeerte van de ogen, de hoogvaardige dingen van het leven. En de wereld bombardeert ons met die begeerte, jongeren en ouderen. En de seksindustrie die verdient heel veel. Ze weten precies waar ze het moeten doen om die pijlen hun signalen te brengen. Het is in de wereld. We leven er inderdaad onder. En we kunnen allerlei trucjes proberen om het weg te houden, maar arglistig is het hart. En ik denk dat we bij de kern van de zaak moeten komen, dat we moeten beginnen bij het hart. Wat uit het hart komt, de hartstochten. En ik ben zo blij dat onze broeder zegt, het gaat om die relatie. Het gaat om datgene wat ons geloof brengt bij een levende relatie van de Heer Jezus. En als dat niet in ons leven leeft, en ik denk dat de Heilige Geest ons hier naartoe wil brengen, dan bekommeren wij ons niet om de verbrekingen van Jozef. Dan gaan we dingen doen die totaal verkeerd zijn. God wil ons hart veranderen. En dat is een werk van Gods Geest. En ik denk hier ook als we kijken naar Amos en we zijn bezig met Jozef, hoe Jozef leidt om de gerechtigheidswil. Hij was degene die in alles onvoorwaardelijk als het ware de dingen doet, omdat eigenlijk God met hem is. God is met hem, de hand van God was hem. En onze broeder Ger zei ook al van, zal ik zo'n grote zonde doen tegenover God? Met God hebben we het te maken. En ik denk dat het in deze tijd, waarin we ook zitten met alle welvaart die we hebben, dat het een grote aanval is op de levende relatie die we hebben, waar we zien hoe groot die God is, die we moeten blijven zoeken, dat hij een beloner is voor allen die hem zoeken. En dat die God, die zijn geweldige zoon gegeven heeft, de Heer Jezus, ons verlost. Handelingen 7 hebben we het gelezen, hij verloste Jozef. Maar zo verlost diezelfde God ons ook in deze wereld, omdat de Heer Jezus de wereld heeft overwonnen. En ik denk dat ons overwinningsleven, en natuurlijk, we moeten grenspalen neerzetten in ons leven. Maar het begint in het hart. Maar daar komen die hartstochten vandaan. En als het hart niet vervuld is met de Heer Jezus, met wat hij voor mij heeft gedaan, en ik trof mij in Judas toen we lasen, bewaart u in de liefde van God. Bewaart u daarin. En als ons hart niet bewaard is in de liefde, en Paulus zegt dat, de liefde van Christus die dringt mij dat ik niet meer voor mijzelf leef. Dat ik leef voor hem. En ik denk dat die liefde een belangrijk onderdeel is in ons leven. Hoe lief heeft de Heer Jezus jou gehad, jong en oud? Wat heeft hij daar niet voor moeten ondergaan? En durven wij, als de begeerte op ons afkomt, te zeggen, ik heb te maken met God. Ik heb te maken met de Heer Jezus, die mij zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf heeft gegeven en voor mij die plaats heeft willen overnemen. De duivel probeert ons die gedachte uit te schakelen als de begeerte op ons afkomt. Maar ik denk dat het nodig is om onszelf telkens weer te confronteren dat dat de weg is. Een muisklik, inderdaad, dat is zo gebeurd. Maar het hart dat verbonden is met de Heer Jezus geeft de bewaring. Dan zegt de Heer Jezus heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft recht op mijn leven. Hij heeft recht op mijn gevoelens. Mijn hartstocht mag uitgaan naar de Heer Jezus. Ik denk dat de Heilige Geest in Amos 6 verbolgen is. Nou, alles wat hij ziet. En ik denk dat dat ook in deze tijd is. Dat het diezelfde geest die spreekt. Zien wij niet welke weg de Heer Jezus is gegaan. De ware Jozef.
Ik wil graag nog een klein stapje verder gaan. En dat is dat met al die ontrouw het beeld van Christus en de gemeente gemoeid is. En de waarschuwingen mogen en moeten komen, maar ze moeten gebracht worden in het licht van de grote werkelijkheid van Christus en de gemeente. En dat de huwelijken, dat de verhoudingen, dat mogen weer spiegelen. De liefde van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Dat in het huwelijk de man Christus mag voorstellen en de vrouw de gemeente mag voorstellen. Het is er daarvoor om te doen om dat helemaal uit te poetsen. Dat helemaal niet alleen uit te poetsen, maar te besmeuren. En dan is het gewoon even de praktische vraag van, broeders, hoe vaak zeg je tegen je vrouw, jij bent uniek. Jij bent geweldig. Jij bent de enige in mijn leven voor wie het, om wie het gaat. Ik heb alleen oog voor jou. Met al je geweldige capaciteiten. Met schitterende dingen die je hebt. Met de enorme aanvulling die je op mij stakker bent. Want het is een hulp voor een vrouw. De man is hulpeloos als hij niet de vrouw heeft die bij hem past. Want ook als je alleen bent, ben je niet hulpeloos, want de Heere is een helper. Maar het gaat erom dat je de vrouw krijgt, de man krijgt die bij je past. En die, ja, dat is machtig mooi. En dat wil de duivel gewoon aan alle kanten onderuit halen. En laten we dat ook steeds bedenken als we hierover praten, ook over de waarschuwingen, dat het uiteindelijk gaat, de duivel wil kapotmaken wat God van eeuwigheid voor de aandacht stond, wat voor de zondeval al door Adam en Eva tot uitbeelding is gebracht, en wat tot in eeuwigheid waar zal zijn, de verhouding tussen Christus en zijn gemeente.
Ja, ik denk inderdaad dat dit heel belangrijk is. En als we het over Christus en de gemeente hebben, dan hebben we het over het huwelijk. En ik denk dat we ook moeten realiseren dat wij als mannen, of als jonge mannen, en misschien ook de ongehuwde jongens, denken dat dit een probleem is, dat je misschien alleen hebt als jongen. Want als je getrouwd bent, ja, dan zou je kunnen zeggen, dan mag het. Dan mag je seks hebben met die vrouw, met dat meisje waar je van houdt. En dan is het probleem waarschijnlijk opgelost. Nou, ik kan wel zeggen, dat probleem is dan niet opgelost. Het probleem blijft. Het probleem van seksuele onreinheid zit namelijk niet alleen maar in het feit dat je wel of niet een vrouw hebt of een man. Maar het probleem zit hier. En we hebben het gehad over 1 Johannes. En Rudy John heeft het al gezegd. Het zijn de begeerten. En die begeerten, die voeden wij. En ik wil daar toch even de aandacht op vestigen. Ik denk dat die begeerten, dat we als we in 1 Johannes lezen, misschien moeten we toch even die tekst lezen. Ik weet niet of we hem al een keer gelezen hebben, maar het is zo ontzettend belangrijk. Ik heb met de Bijbelclub eergisteravond ook even met hun daar op gewezen. Het is 1 Johannes 2, vers 14b. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Hebt de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Hebt de wereld niet lief. Mensen, dit is niet iets wat ons aankomt waaien. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik gedacht heb, als ik een probleem heb met seksualiteit, dan bid ik daarvoor, Heer, wilt u dat probleem wegnemen? Heer, wilt u mij maar helpen dat dat niet meer gebeurt? Nou, ik zal u zeggen, dat is net zoiets als bidden, Heer, wilt u maar zorgen dat ik geen honger meer heb? En dan ga je, En dan ga je zeggen van, nou, ik ga het met minder doen. Maar wat je dan vervolgens gaat doen, is dan ga je gewoon door de straat lopen en dan ga je langs die gebakkraam lopen en dan zeg je tegen jezelf, Heer, wilt u maar zorgen als ik daar voorbij loop dat ik daar geen zin in krijg. En dan loop je daar doorheen en dan loop je weer terug. Het is net niet gelezen, maar in Spreuken staat dat Salomo zag een jonge man die dicht bij haar hoek liep. Wat wij doen, als jongens zijn we heel visueel ingericht. Kijk, een plaatje dat komt binnen, voem, één keer, en dat zit in ons geheugen en dat bam. En dat zit erin. En wij kunnen dat ieder moment oproepen. Of dat nou midden in de nacht is of 2 weken later. Op de een of andere manier zit ons geheugen zo in elkaar. Als ik een tekst moet leren voor school, dan duurt het een stuk langer, maar een plaatje, dat zit er zo in. En ik denk dat we ook ons moeten voornemen. Jozef, die had het ontzettend lastig. We hebben het gehad over werknemerschap. Ik bedoel, als ik naar mijn werk ga, dan ben ik daar en dan ben ik 8 uur en dan ga ik weer weg. Jozef kon niet weggaan. Jozef was een slaaf. Die had geen keuze. Die moest daar dat werk doen. Hoe kan het dat hij als jonge man, 17, 18, 19, hoe oud zou hij geweest zijn, kon staande blijven? Ik denk dat Jozef een verbond heeft gesloten, zoals Job zegt, met zijn ogen. En we moeten dat echt doen. Ook als jonge mensen. We moeten niet denken dat het vanzelf gaat. We moeten een verbond sluiten met onze ogen. Misschien een gek voorbeeld. Misschien dat er ook een heleboel mensen het helemaal niet realiseren. Maar dat heb ik ook maar ergens gelezen. Ik vond het wel een mooi voorbeeld. Toen, ik weet niet of mensen Star Trek kennen. Hoeft ook helemaal niet. Eén dingen die vliegen door het heelal heen. En wat ze doen is kijken of er andere wezens in het ruimte zijn. Daar geloven we natuurlijk helemaal niet in. Maar het enigste wat ik daaruit aan wil halen is dat als die kapitein daar zit en ze zien in de verte of ze krijgen een signaal van een ander schip, is het eerste wat ze doen, is het commando shields up. Dat betekent dat alle veiligheidsschilden omhoog gaan. Of het nou een goede is of een slechte, ze weten niet wie het is, dus ze doen hun veiligheidsschermen omhoog. Dat doen ze al voordat ze weten waar ze naartoe gaan. En ik dacht, dat is ook, voor mij is dat een hele goede toepassing. Als ik ergens naartoe ga, is het eerste wat ik doe, oké, heer, kom ik met vrouwen in aanraking of kom ik in een situatie waar het lastig is, shields up. Dat betekent voor mij, oké, Rob, realiseer je, je gaat ergens naartoe, je zou in de verleiding kunnen komen. Dat betekent schermen omhoog. Dat betekent voor mij soms wegkijken, doorlopen, rechtdoor. Daar moet je naartoe, je moet hier voorbij, daar gaan we naartoe. Gewoon een praktische keuze. Ik denk dat dat voor ons mannen heel belangrijk is. We hebben het al gezegd, het woord is ook belangrijk. Zonder het woord kunnen we het niet doen. Dus dat betekent ook dat je tijd met de Heer zult hebben. Waar vul je je hart mee? Ga je langs die gebakkraam? Nee, natuurlijk niet. Wat doe je dan in die tijd? Want dat is een heel eind lopen en dan moet je ook, nou, gebruik je tijd met de Heer. Dan wil ik nog één ding meegeven. En dan hebben we het niet zo vrouw, maar we hebben de vrouw van Potifar. Als vrouwen weten dat mannen heel erg op het visuele zijn, dan kunnen ze daar natuurlijk gebruik van maken. Want de vrouw wil graag dat ze gezien wordt, dat ze geliefd is. En natuurlijk zou het veel makkelijker zijn als hier een vrouw dat kon uitleggen van wat dan die behoefte is van die vrouw. Maar realiseer je maar dat je een man heel erg kunt helpen door daar zo rekening mee te houden. Wat doe je met je uiterlijk? Wat doe je met je kleding? Wat is hetgeen wat jij uit wilt stralen? Wil jij een man hebben die alleen maar visueel is ingesteld op jouw visuele omtrekken, om het zo maar te zeggen? Is daarmee jouw wens vervuld? Of ben je op zoek naar die man die eigenlijk jouw hart wil zien te vinden? En dat zullen wij als mannen ook moeten leren. Dus daar heb je ook als vrouw een taak in, denk ik. Probeer als vrouw het hart, je hart te laten vinden. Wij mannen moeten dat leren. Wij zijn heel visueel ingesteld. We zien een vrouw voorbij lopen en dan zien we de contouren. En dat doet van alles met ons. Maar wij moeten leren als mannen dat het om het hart gaat bij een vrouw. Om haar gevoelens, om haar persoon, wie ze is. Het is echt een ontzettend belangrijk vorm. We kunnen het niet meer vinden in de maatschappij. We kunnen niet meer voorbeelden zien in de mensen om ons heen. De politiek. Waar zijn onze voorbeelden nog? Gezinnen. Maar ik voel het echt als een verantwoording. Ook naar mijn eigen kinderen toe. Dat we denken, laten we daar getuigen van zijn. We zijn eenling in deze maatschappij. Maar voor ons, het is zo belangrijk om je daar bewust van te zijn. En realiseer je dat er ook in onze samenkomst, ook in onze omgeving, christelijke omgeving, toch ook, ja, dat je realiseert als vrouwen van, ben ik niet als Potifarse vrouw voor die mannen? En als mannen, dat je realiseert, oké, voor mij is het dus eerder gebeurd nog dan dat ik in slavernij zou zijn, dat ik niet eens weg kan lopen. De consequentie van Jozef dat hij wegvluchtte was dat hij in de gevangenis terechtkwam. Ik bedoel, als ik op mijn werk ben, dan is wegvluchten gewoon even van je bureau weglopen. Of even en dan even een rondje lopen. En ondertussen even met de Heer praten en dan weer teruggaan. Maar ik ben vrij. Het is zo belangrijk, mensen, dat we ons voorbereiden op wat we te zien krijgen. Dat we ons voorbereiden op wat er te zien is. En dat we dat al doen, nog voordat de verleiding er is. Ik geloof dat Jozef al dat zich had voorgenomen toen hij thuis was bij zijn vader, om dat niet te doen. Dat was niet op het moment dat hij daar bij Potifar was. Dat had hij zich al voorgenomen. Want anders is het waarschijnlijk al te laat. Maar dat kan nog steeds. Want dat is het mooie van de 1 Johannesbrief. Dat er vergeving is. En je mag altijd opnieuw beginnen. Dus altijd een moment, nu. Nu neem je dat voor. En laten we daar aan vasthouden. De Heer is genadig, maar laten we onze verantwoording niet ontlopen. Dat we daarin het niet voornemen en dat we op tijd zeggen, schild omhoog. En zorg dat je je bewaart voor die begeerte die op ons afgebombardeerd wordt.
Ook voor ons zijn de situaties waar Jozef in zat. En hoe erg is het als je een Jozef hebt die dag in dag uit geconfronteerd wordt met dezelfde vraag. Hij kon niet vluchten, hij kon niet weg uit het huis. En dan moet ik denken, en dan heb ik het weer over de praktijk van vandaag de dag, dat ik werkte voor een bedrijf en daar kon je eigenlijk de werkplaats niet inlopen. Of je liep tegen alles aan wat naakt en bloot was. En dan had je het erover. En dan zei je, jongen, doe me nou een plezier, doe dat weg. En het gebeurde niet. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Want ook vandaag de dag staan we allemaal bloot aan allerlei dingen. Letterlijk en figuurlijk staan we bloot aan allerlei dingen. Als ik vandaag de dag een tankstation inloop, dan kan ik bijna niet meer voorbij de kassa komen om te betalen, zonder dat ik eigenlijk met allerlei beelden geconfronteerd word. En dat is een feit. En broeders en zusters, jonge mensen, daar loop ik ook tegenaan. We zijn allemaal van dezelfde wol geverfd. En dan is het heel belangrijk, en dat is de ervaring die je dan ook mee mag nemen, ook voor jezelf, en ik geef dat ook graag als ervaring door, dat je bidt. En weet u wat mooi was? Ik heb 10 jaar bij dat bedrijf gewerkt. 10 jaar. En zou je zeggen, ja, maar hoe kun je dat nou? En het was zo dat ik de Heer gebeden heb en gezegd, Heer, maak me blind. En we hebben het net gehad over die schilden. Heer, maak me blind voor alles wat daar aan de muur hangt. En weet u wat zo mooi is? De Heer maakte me blind. Dat is de praktijk. En daar mogen we echt serieus op vertrouwen. Als ik kijk naar Jozef, dan had hij iets voor zich wat hem veel dierbaarder was en veel kostbaarder was als de vrouw van Potifar. En hij heeft vast en zeker gezien wat het kostbaarste was. En ik denk dat dat voor ons belangrijk is, dat we En we zeggen dat we moeten ons met de Heer bezighouden. Maar laten we ons alsjeblieft vullen met de persoon van de Heer Jezus. Dan wordt Hij het meest kostbare voor ons. En weet u wat er dan mooi is? Dan vallen al die dingen weg. Dan is ons hoofd gevuld en ons hart gevuld. En ons hoofd gevuld met Hem. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus gebed en je vullen met de persoon van de Heer Jezus. Dat is een geweldig schild.
Ik had het in mijn hart wat Rob naar voren bracht. Dag, maar nu, het is gezegd en ik wil daar niet op terugkomen. Hoeft ook niet. Maar dag na dag. Voor ons ligt daar het gevaar. Of laat ik het anders zeggen. Toen we in Kameroen werkten en daar een tijd geweest waren, was het heel gewoon voordat een meisje ging trouwen dat ze een kind aan haar ouders gaf. Dat ze liet zien dat ze vruchtbaar was. Dat was dan het ene voordeel. En het andere voordeel was dat kind dat eerst geboren werd, dat was de ouderdagsvoorziening voor de ouders van het meisje. Dat kind werd opgevoed door de grootouders. Moet je voorstellen, als je daarover na gaat denken, dan denk je van nou, dat is eigenlijk niet eens zo gek geredeneerd van die mensen. Die hebben daarover nagedacht, van als we straks oud zijn en moeite hebben met allerlei dingen, nou dan hebben we tenminste iemand die ons in een emmertje wat water haalt bij de rivier en die ons potje kookt. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is een van die dingen waar je aan gewend kunt raken. En als je dag aan dag blootstaat aan verleidingen, dan kan het zijn dat je minder waakzaam wordt. Zo niet bij Jozef. Ik wil heel eenvoudig zeggen. Ik wil heel eenvoudig zeggen wat er gezegd is. Hoe de Heer ons kan bewaren. Dat is heel eenvoudig door in zijn tegenwoordigheid te zijn. Bij hem te blijven. Hem te vragen. En er is genoeg over gezegd. Eén opmerking. Het is zo belangrijk dat we Gods maatstaven hiervoor hebben. En dat we ons bewust zijn. Dat voor iedere misstap, mijn misstap, die ik gedaan heb, dat de Heiland daarvoor moest lijden en sterven. Jaren geleden, dat er een jonge broeder was, die stond op. Een conferentie, ik zal niet zeggen waar, maar ik denk dat er sommigen van hier er ook waren. En hij beleed eerlijk, ik heb daar moeilijkheden mee. Ik heb daar nu nog last van. Die jongen die stond daar gigantisch alleen. En er werd niet op gereageerd. Degene die daar geen, die nooit in verzoeking is geweest over deze dingen, die mag nu gaan staan. Jongelui, zie je het allemaal? Zie je het? Allemaal. En we mogen daar heel eerlijk over zijn. Als je op straat loopt, je rijdt naar mijn werk, je komt langs die billboards, Het zijn letterlijk billboards. Soms staan er wat blote dingen op. Ja, daar kunnen zomaar je gedachten meegenomen worden. Je fantasieën. Gevaarlijk. En nogmaals, waarmee vullen we onze gedachten? Met het woord van God. En ik herinner me, toen ik een jaar of, nou, ik denk 15 was, toen zei een broeder ooit eens een keer op een conferentie, toen het ook over Jozef ging, in Winschoten, jaren geleden. Hij zegt, je kunt er niets aan doen. Als een vogel over je hoofd vliegt en iets op je hoofd laat vallen, daar kun je niks aan doen. Maar je kunt er wel wat aan doen. Als een vogel een nest op je hoofd gaat bouwen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Nogmaals. Wat vult ons hart? Wat vult mijn hart? Wat vult jouw hart? Wanneer er dag aan dag die verleidingen op ons pad komen, dan is het belangrijk dat we ons bewust zijn wat we nodig hebben tegen die verleidingen. Dan moeten we diegene hebben die de dood overwonnen heeft. En dat is de Heer Jezus. En op hem mogen we aanlopen.
I just want to share quickly something. It is a very sensitive topic.
Ik wil graag samen met iets delen. Het is een gevoelig materie.
But as we can see from the life of Joseph,
zoals we kunnen zien uit het leven van Jozef,
his life always starts with although.
Zijn leven begint altijd met het woord. Desondanks.
Yeah, it was difficult when he was only 17 years old and.
Het was moeilijk. Hij was slechts 17 jaar oud.
His parents were not that good example for him.
Zijn ouders waren niet echt een goed voorbeeld voor hem geweest.
And he was hated by his brothers.
Hij werd gehaat door zijn broeders.
And he was physically abused when they would throw him.
Lichamelijk werd hij mishandeld toen hij in de put werd gegooid.
And he changed his city when he was young from a place to another place.
En hij verhuisde van de ene plaats naar de andere plaats toen hij jong was.
But although all this, he was not, he didn't give the temptation the place in his heart.
Maar desondanks heeft hij aan de verzoeking geen ruimte gegeven in zijn hart.
Because he obeyed from the beginning.
Doordat hij vanaf het begin af gehoorzaamde aan de Heer.
And he has the fear of God in his heart.
En de vrees des Heeren was in zijn hart.
So to run from temptation, it is easy to say that we should run, but.
Dus om te vluchten van verzoeking, het is makkelijk gezegd.
As young people, I think it is not just giving a law that we should stop or we should run from temptation.
Het is niet alleen maar een regel of een gebod dat we moeten vluchten.
But in the Bible we can read in the New Testament some verses from Galatia 5 and from 2 Timothy.
Maar in het Nieuwe Testament kunnen we lezen van in Galaten 5 en 2 Timotheus 2.
That we should run from two.
Dat wij moeten vluchten van twee dingen.
That we should run from this to follow the Lord with our beloved with the brethren.
Dat wij moeten vluchten om de Heere te kunnen volgen samen met de broeders.
And to follow the Lord.
En de Heere te volgen.
And to live according to the Spirit as in Galatia 5 tells us.
Om te kunnen leven naar de geest, onder leiding van de Heilige Geest, zoals we lezen in Galaten 5.
Vers 16 en dan vers 18, to be led by the Spirit.
Galaten 5, vers 16 en 17, om geleid te worden door de Heilige Geest.
En dan in at the end we should step in.
En tenslotte dat wij kunnen... which verse?
Verse 25. 16, 18 and then 25.
25. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen.
Yeah, so it is, I think it is not just a kind of laws we are giving to ourselves or to the young, but it is something that we should be living in and to be led and to be stepping in.
Met andere woorden, het is niet alleen maar een stel regels, geboden die wij moeten opvolgen, maar dat moet een van binnenuit een leven zijn die we mogen leiden en door de geest wandelen.
And yesterday brother Andries he shared with us in the Bible study this verse from Zechariah 4 verse 6.
Gisteren heeft broeder Andries die tekst met ons gedeeld uit Zechariah 4 vers 6 nog door kracht nog door geweld maar door mijn geest zegt de Heere.
So I think it is the best way to run or to escape from this is to follow the Lord with other believers.
En de beste weg om van deze dingen vrij te zijn is om de Heere te volgen samen met andere broeders en zusters.
And to remember as in Romans 6 it says that we are crucified with Christ.
En te bedenken naar Romeinen 6 dat wij met Christus gekruisigd zijn. Dank u.
Ik wou net vragen, is er nog een lied? Dat kan nog. Maar dan ga ik niet meer aankondigen dat er daarna een pauze is. Anders welk lied? Wil je dan even instaan? Oh ja. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn God en mijn verlosser. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn.
Dan is er nu pauze en die duurt tot 10 over half 12.